Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. Wij mogen deze feestelijke, bijzondere dienst, waarin het huwelijk van Henk Botter en Jannie Versteeg bevestigd zal worden, beginnen met het zingen van Psalm 118, het eerste vers. We mogen dat zingen in ons hart, u mag dat ook meeneurien. Laat ieder zere goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. We zien op deze dag ook de goedheid, de genadige trouw van onze God, die jullie ook heeft samengebracht. Psalm 118, vers 1. Zullen we nu eerst met elkaar bidden en danken. Ja, Heere, dat mag in ons hart leven. Die goedheid van U. Want dat zien wij op deze middag, deze dag, zo duidelijk. Heere, wij danken U dat we hier in de kerk ook mogen zijn, om daarbij stil te staan vanmiddag, rondom het bruidspaar. Wij danken U, Heere, dat Henk en Jannie zojuist voor de burgerlijke stand ten overstaan van de ambtenaar hun ja-woord mochten geven aan elkaar. En ze mogen in deze dienst dat ja-woord herhalen, Heere, want het is hun hartelijk verlangen dat ook U daarvan getuige zult zijn en dat uw gemeente daarvan getuige is. Heren, wij kunnen onderling als mensen elkaar trouw beloven, omdat we elkaar lief hebben gekregen. Maar we hebben U ook nodig. Heren, daar zullen we in deze dienst ook over horen. Dat zal uw woord ons ook vertellen. En dan bidden wij U, Heren, of U ook aanwezig wil zijn met uw Heilige Geest daarbij. Wilt u onze harten openen voor wat u vanmiddag tot ons wil zeggen? Niet alleen maar tot het bruidspaar. Ook al staan zij daarin vooraan vanmiddag. Maar u heeft het ook tegen ons allen, zoals we hier in de kerk zijn, of zoals we op afstand via het internet deze dienst meemaken. Heren, wij danken u dat we ook getuigen mogen zijn van deze bruiloft en van deze dienst. We danken u dat dat mogelijk is, nadat er ook heel wat maanden zijn geweest, waarin de beperkingen van dien aard waren dat zelfs dat niet kon. We danken u dat deze dienst doorgang mag vinden. En wij bidden u, Heere, geef ons uw zegen bij uw woord. En dan weet u ook, Heere, hoe we hier in de dienst zitten of de dienst thuis meemaken. Het kan best zijn dat juist als we het geluk van het bruidspaar zien, zelf ook verdriet voelen. Verdriet om wat er in het verleden ligt. En Heere, u weet hoe dat dan voor ons precies is. Als we geliefden moeten missen. Als we te maken hebben gekregen met spanningen in ons huwelijk. Met echtscheiding wellicht. Heere, dan kent u de diepte van ons hart. Dan weet u al onze gevoelens en gedachten. Heere, wilt u ons dan toch uw vreugde geven? En dat we juist ook vanmiddag door u vertroost en bemoedigd worden. Heere, zo willen we dit alles aan u opdragen. U dankend en biddend. Heere, hoor naar ons. In de naam van de Heere Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Wij willen vanmiddag twee gedeelten lezen uit de Bijbel en u vindt ze ook afgedrukt op de liturgie. Wij lezen eerst vanuit het boek Prediker, hoofdstuk 4, de versen 7 tot en met 12. Prediker 4, vers 7 tot en met 12 is de eerste lezing. En daarna lezen we uit Genesis 2, vers 18 tot en met vers 25. Eerst dus Prediker 4, vanaf vers 7 tot en met 12. Opnieuw zag ik iets vluchtigs onder de zon. Er is er één en geen tweede. Hij heeft ook geen kind of broer en toch komt er geen einde aan al zijn zwoegen. Ook wordt zijn oog niet verzadigd van rijkdom. Nooit is het voor wie top ik mij af en laat ik mijzelf het goede ontbreken. Ook dat is vluchtig en een treurige bezigheid. Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. Want als ze vallen, helpt de een zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. Ook als er twee bij elkaar liggen, hebben ze warmte. Maar hoe moet één alleen warm worden? En als iemand de een overweldigt, zullen die twee tegen hem stand houden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. En dan lezen wij het gedeelte uit Genesis 2, vanaf vers 18. Het gedeelte waar het huwelijk ook geschapen wordt, zou je kunnen zeggen. Genesis 2, vers 18. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. En de Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. En zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar bij Adam. En toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en zij zullen tot één vlees zijn. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet. Tot zover de lezingen uit Gods woord. Laten we ook gaan zingen over het wonder van de schepping met Psalm 8. Daarvan het eerste, het derde en het vierde vers. Thank you. De tekst waar we vanmiddag naar luisteren, gekozen uit Prediker 4, vers 12b, is ook jullie trouwtekst. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. En na de preek zingen we uit Psalm 133, daarvan het eerste en het derde vers. Thema voor de preek, een drievoudig snoer. En we letten daarop aan de hand van twee gedachten. Allereerst, twee is beter dan één. En ten tweede, drie is beter dan twee. Twee is beter dan één, drie is beter dan twee. Gemeente van Christus, Henk en Jannie, wederzijdse familie. En we denken ook aan Harold, met wie bij hem horen, die hier helaas niet kan zijn, maar in Amerika verblijft. Wat bijzonder dat we hier in de kerk en op afstand vanmiddag bij elkaar mogen zijn. Als feestgangers rondom jullie als prachtig bruidspaar, Henk en Jannie. Bijzonder dat we er samen getuigen van mogen zijn, dat jullie je ja-woord hier in de kerk straks mogen herhalen ten overstaan van God en de gemeente. En jullie hebben elkaar op een bijzondere manier leren kennen. En je hebt een moeilijke tijd achter de rug, het overlijden van je vrouw en de periode die daarop ook volgde. En Jannie, jij vond nooit eerder de ware liefde, zo vertelde je mij. Het werd nooit serieus. Je vond je bestemming in je werk. Maar er bleef een bepaald verlangen, een hoop, dat je toch iemand zou vinden om samen het leven te mogen delen. En samen ook te kunnen genieten van de mooie dingen die het leven, die God jullie geeft. En zo kwamen jullie elkaar tegen, via internet. En er kwam een eerste ontmoeting. En er was een tijd waarin je ging afvragen, is dit hem, is dit haar? Maar gaandeweg ontstond er liefde. Jullie vatten liefde voor elkaar op. En niet dat dat altijd gemakkelijk was. Want hoe gaat dat als je ook opnieuw trouwt? Zoals dat voor jou, Henk, het geval is. Met alle herinneringen die jij, maar ook kinderen en kleinkinderen, hebben aan je eerste vrouw, Tini. Het bleek dat het zou gaan. En Jannie, jij neemt niet haar plaats in. Jij neemt je eigen plek in. Als vrouw van Henk. En zo vonden jullie samen een weg. En nu zijn we vandaag met elkaar getuigen van jullie ja-woord. Jullie zijn man en vrouw. Wat is dat mooi. Ja, wat is dat? Een genade. Want dat is het toch. Genade, oftewel gave van God. Hij heeft jullie bij elkaar gebracht. Zo beleven jullie dat. Zo beleiden jullie dat. En het huwelijk zelf is ook een gave van God. Zo hebben we dat ook gelezen. We komen het zo tegen in het boek Prediker. Het boek Prediker is een zogenaamd wijsheidsboek. Een van de Bijbelboeken, samen met bijvoorbeeld ook het boek Spreuken, dat ons wijs wil maken. En wijsheid is nog wat anders dan kennis. Voor kennis kun je naar school, voor kennis kun je allerlei boeken lezen, en dat kun je uit je hoofd leren misschien wel, en dan heb je kennis. Maar iemand die veel kennis heeft, hoeft nog niet wijs te zijn. Wijs ben je wanneer je vooral ook weet wat goed is. Wanneer je de dingen in het leven kunt doorzien. En zeker, daar heb je soms ook kennis voor nodig natuurlijk. Maar wijs word je ook in de praktijk. Door te zien hoe de dingen zijn en gaan. Of misschien moet je het zo zeggen. Door hoe God alles heeft geschapen. Op die manier is de prediker ook een wijs mens. Hij ziet, hij doorziet bepaalde waarheden in de schepping, in het leven. Zaken waar je overigens lang niet altijd precies van kunt narekenen hoe het nou in elkaar zit. Het zijn waarheden die iets vluchtigs hebben. Zoals bijvoorbeeld de damp die 's ochtends boven het grasland hangt In de vroege morgen, als je 's morgens dan op pad gaat en het is een mooie zonnige dag en de zon die komt net op. En dan zie je boven het weiland, ja, de damp hangen, de dauw. En als je dan het zou willen pakken, op het moment dat je er naartoe gaat, ja, dan is het weg voor je ogen. Dan zie je het niet meer. Het lijkt wel alsof het plotseling weer ergens anders is. En zodra de zon wat hoger aan de hemel komt, dan kan het ook in een oogwenk verdwenen zijn. Damp is ongrijpbaar, maar het is er wel. Je kunt het zien, je weet het. Een waarheid, een werkelijkheid. Nou, daarover heeft Prediker het nou ook in hoofdstuk 4, vers 7. Opnieuw zag ik iets vluchtigs onder de zon. Een wijsheid, een waarheid in het leven en in het menselijk bestaan. En wat is dat nou voor een waarheid? Nou, kort gezegd, dat twee meer is dan één. En dan schetst die prediker vervolgens het beeld van iemand die alleen is. Hij heeft geen kind of broer. En hij vult zijn dagen, ja, met werk. Want er moet natuurlijk brood op de plank. Hij hoeft er geen gezin van te onderhouden, want hij is alleen. Maar er komt aan zijn zwoegen en zijn zweten ook geen einde. Want zo staat er, zijn oog raakt niet verzadigd van rijkdom. En nooit bedenkt deze persoon, ja, maar waarvoor doe ik het nou eigenlijk allemaal? Voor wie top ik me zo af? En hij vraagt zich ook nooit af, maar wat is nou eigenlijk het doel van dit alles? Waarom is het zo belangrijk om geld en rijkdom na te jagen? Nee, die vragen stelt hij zichzelf niet. Hij gaat met oogkleppen op door. En hij is uit op een dikke bankrekening. En zodra die dikke bankrekening er is, nou moet die nog dikker worden. En al zijn tijd en energie gaat in dat werk zitten. Om er nog meer uit te halen. Is dat hoe het leven is bedoeld? Nou, de prediker is er duidelijk over. Vers 8. Als je zo in het leven staat, dan is dat een treurige bezigheid. Als dat het doel is in je leven, gemeente, bruidspaar, ja, dan mis je juist het doel. En het doel missen, dat wordt in de Bijbel ook wel zonde genoemd. Niet in de zin zonde van dat is jammer, maar in de zin van je zit ernaast, je zit verkeerd. Je komt niet tot je doel, tot je bestemming. Je beantwoordt niet aan Gods doel, waarvoor Hij ons als mensen het leven geeft. Deze man of vrouw, zoals Prediker hem schetst, dat is dus een zondaar. Waarom? Doet hij zoveel verkeerde dingen? Dat is soms wat wij denken bij het woord zonde. He, verkeerde dingen doen. Fouten maken. Maar is dat het probleem? Het diepste probleem? Nee, er is meer aan de hand. Het gaat om zijn hele levensinstelling. Die is alleen maar gericht op rijkdom en het vergaderen van schatten op aarde. En als u wel thuis bent in de Bijbel, wat heeft Jezus daarover gezegd? Jezus die zei even later, verzamel je nou geen schatten op aarde. Want hoe gaat het met die dingen? Ja, die vergaan. Die worden aangetast door de roest. Daar komen de motten in, die de gaatjes in eten, of het wordt gestolen door dieven, en dan ben je het zomaar kwijt. Je welvaart, je rijkdom, het kan zomaar weg zijn. Het houdt geen stand. Nee, zegt Jezus, verzamel voor u schatten in de hemel. Die zijn pas echt waardevol. Die houden het. Daar kan de roest niet bij, daar kunnen de dieven niet bij. Want, zegt Jezus, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Dat is dan je verlangen. Maar in het hart van die persoon, die prediker hier voor ons tekent, daar ontbreekt dat nou totaal. En zegt de prediker, dat is treurig. in en in triest. Als dat je leven tekent, als je het daar allemaal voor doet, als je daarvoor 's morgens vroeg je bed uitgaat en naar je werk gaat, en als je daarvoor tot diep in de avond of in de nacht je aan het afsloven bent, dan leef je, naar wat je ook ten diepste bent, een zondaar. Je mist het doel. Je bent slechts gericht op jezelf en op wat je moet hebben, wat je wil krijgen. Maar je bent eigenlijk een slaaf geworden. Hoe is dat bij jou? Wat is jouw doel in het leven? Waar doe je het allemaal voor? En waar ligt je hart? Kijk, het is natuurlijk prima, hè, als we plezier hebben in ons werk. Gelukkig maar als dat zo is. En fijn als het wat oplevert. En we hoeven het echt niet allemaal gratis te doen. Maar het kan ook zo zijn dat er omstandigheden zijn die maken dat u noodgedwongen toch steeds met het geld bezig moet zijn en met inkomen bezig moet zijn. Als er een tijd is waarin je nog maar nauwelijks de touwtjes aan elkaar kunt knopen. Maar u voelt wel aan. Het gaat hier natuurlijk over ons hart. Onze gerichtheid. Is dat nou alles? Dat je alles uit het leven moet halen. Op welke manier dat dan ook maar voor u of jou geldt. Of is er nog iets anders? Iets wat van grotere waarde is? Weet u wat ik zo bijzonder vind? Dat wat de prediker er nou tegenover zet. Hij zegt, het is treurig als je alleen maar leeft om jezelf af te sloven voor rijkdom en zo. Maar dan zou je kunnen zeggen, ja prediker, maar dan moet je wel zeggen hoe het dan wel moet. Als dat het dan niet is. Wat dan wel? Nou zegt prediker, vers 9, twee zijn beter dan één. Want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. En wat is die beloning dan? Nou, dan gaat prediker een paar voorbeelden noemen. Als je met z'n tweeën bent, zo zegt hij, en de ene valt, dan is de ander er om hem of haar weer overeind te helpen. En als je bij elkaar ligt, dan houd je elkaar warm. Heb je elkaar voor nodig. En als de een wordt belaagd door rovers, dan kan de andere meevechten om die rovers weer weg te jagen. Het zijn voorbeelden die doen denken aan de reizigers van vroeger. Wegen waren vaak lastig en gevaarlijk, soms nauwelijks begaanbaar, en dan kon je zomaar struikelen en vallen. En 's nachts moest je tijdens een reis ergens overnachten, vaak in de open lucht. Kon het koud zijn. En rovers die lagen op de loer om reizigers te beroven. En daarom, twee is beter dan één. Want samen krijg je een goede beloning voor al je zwoegen. En is dat niet waar? Wat is het kostbaar, broeders en zusters, wanneer er iemand naast je is om je te helpen? En dan hoeft dat niet eens meteen een man of een vrouw te zijn met wie je trouwt. Of getrouwd bent. Kan ook een vriend of een vriendin zijn, waarvan je weet op hem, op haar, kan ik altijd aan, kan ik terugvallen. Ook voor alleengaande zijn deze dingen waarheden van het leven. Want we hebben elkaar nodig. Ja, zo zijn we zelfs geschapen. Dat lazen we in Genesis 2. Daar zegt de Heere God het bij de schepping. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken. Als iemand tegenover hem. En dan ontvangt Adam Eva als vrouw. Als een hulp tegenover hem. Iemand die inderdaad, als die zou struikelen, hem zou helpen overeind te komen. En als het koud is, dat ze hem verwarmen. En als er gevaar dreigt, dat ze elkaar beschermen. Zo zijn we geschapen. Zo is het ook de werkelijkheid. En dan kan die prediker misschien vele eeuwen geleefd hebben, maar dan is dit nog zo actueel. Het geldt ook vandaag. Twee is beter dan één. En hoevelen die alleen kwamen te staan, kennen niet de waarheid van deze dingen, Henk, dat weet jij ook. En Jannie, ook bij jou leefde die gedachte. Het verlangen. Zou er iemand zijn met wie ik het leven mag delen? Als een hulp tegenover je. En dan niet alleen bij narigheid, want die voorbeelden die hier genoemd worden, struikelen, het koud hebben, beroofd worden, ja, dat is allemaal niet zo prettig. Maar gelukkig bestaat het leven niet alleen maar uit moeilijke en verdrietige momenten en moeilijke momenten. Er mag ook ruimte zijn voor genieten. Dat weet de prediker overigens ook, heeft hij het op andere plaatsen over. En is dat niet wat de prediker ook bedoelt? Met die goede beloning die je samen mag hebben, dat je werkt, misschien soms ook zwoeg, maar niet voor die dikke bankrekening per se, maar om die momenten samen te hebben. Samen te kunnen genieten van het goede dat Hij je geeft. En dat kan in kleine dingen zitten. En ik weet dat jullie dat ook doen. Jullie hebben dat verteld aan mij. Dat kan zitten in samen een kop koffie drinken bij een restaurant om de hoek, bij wijze van spreken. Of samen een wandeling maken. Dat kan al die beloning zijn. Dat je het goede van het leven, het goede van God zelf proeft. Zijn genade. In de kleine dingen. Dat was ook waar jullie allebei naar op zoek waren. Want alleen is maar alleen. Maar samen worden die dingen zoveel rijker en fijner. En zo geeft God jullie vandaag aan elkaar. Het is zijn wijsheid. Het is wat hij zelf heeft geschapen. En hoe hij mensen samenbrengt. En zo mag je als man en vrouw leven voor Gods aangezicht. Want dan komen we ook bij het tweede. Drie is beter dan twee. Want nou heeft die prediker dat zo naar voren gebracht. De een mag de ander helpen. En daarom is twee beter dan één. Maar nou is dat geen maar algemene wijsheid. Het is goddelijke wijsheid. En dan staat er opeens in vers 12. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. Drievoudig. Waar komt opeens die derde vandaan? Nou ja, we hebben hier te maken met een bepaalde manier van uitdrukken in de Hebreeuwse taal waarin de Bijbel geschreven is. Het is een soort overtreffende trap. Als twee al beter is dan één, nou dan moet drie nog wel veel beter zijn. Maar daar kun je ook iets meer in horen. Toegepast op het huwelijk. Wanneer is je huwelijk nou echt sterk? Wanneer komt een huwelijk nou werkelijk tot zijn bestemming? Tot zijn doel? Is dat alleen maar als je er bent voor elkaar en elkaar helpt in voor- en tegenspoed en elkaar beschermt en voor elkaar zorgt? Nee, er is nog meer. En dat kun je al zien in Genesis 2. Daar gaat het over Adam en Eva, die door God aan elkaar worden gegeven, man en vrouw. En als je dat leest en je stelt je dat zo voor, ja, dan kijk je vooral naar die twee mensen. Wat mooi, wat prachtig, maar je zou zomaar iets over het hoofd zien. En dat is die derde, die daar aanwezig is. De Heere God zelf, de Schepper. Adam en Eva mogen leven in het paradijs onder de zegen van hun schepper. En als ze dat doen, ja, dan is het goed. En zal het goed blijven. Zo is het voor jullie ook, bruidswaar. Jullie worden vandaag man en vrouw. En dat is meer dan één. Maar het mag nog beter worden. Er is nog die derde nodig. De Heere God. En laat ik dat dan uitleggen aan de hand van deze touwtjes die ik heb meegenomen. Jongens en meisjes, jullie zien hier, ik heb een touwtje. Moet je kijken. Dat zijn twee strengen. Zie je dat? Twee strengen, je zou kunnen zeggen twee mensen. En als ik nou ga proberen om die strengen in elkaar te vlechten. Zie je wel, dan lukt dat wel een beetje. Maar heel erg goed gaat het niet. Want telkens als ik een klein stukje verder ben, dan gaat hij hier weer los. Als ik zo een dik touw zou willen maken waar je iets heel zwaars aan zou kunnen hangen. Dat wordt hem niet. Die touwtjes die houden elkaar niet goed vast. Dat wordt nooit één goed sterk touw. Dat blijft rommelig. Meisjes weten het ook. Een vlecht in je haar. Hoeveel strengen zijn er voor nodig? 3. Zo is het met een touw ook. Een sterk touw heeft 3 strengen nodig. En je ziet hem hier. Dit zijn 3 strengen. Zie je? 2 van die witte. En er zit nog 1 zo'n rode tussen. Dat is nou wat we vanmiddag leren. Dat staat nou in de Bijbel. 2 mensen. Die worden man en vrouw. Wat mooi, wat prachtig. Maar wil het nou echt sterk zijn? En dat je er ook voor de toekomst iets aan blijft hebben, dan heb je de Heere God nodig. Dat is de 3e streng. Hij moet erbij zijn. Dan is je huwelijk sterk. Dan mag je weten dat het het houdt. De 3e streng. Dat is God. Christus. Dat is zijn genade. Zijn liefde, zijn kracht, zijn zegen. Adam en Eva hadden dat al nodig in Genesis 2. We hebben het vandaag nog veel harder nodig. En weet u waarom? Omdat na Genesis 2 Genesis 3 komt. En dat is het hoofdstuk waar het gaat over dat de zonde in de wereld is gekomen. Die zonde die maakt dat wij mensen ons doel missen. En zo trouw je ook als zondaar. Die toch altijd weer iets in zich hebben. Ook als je de Heere mag kennen, die toch iets in zich hebben van ja, maar ik wil het ook zelf doen. Op jezelf gericht zijn. Niet op de ander, niet op God. En daarom heb je hem zo hard nodig. Zeker nu je samen op weg mag gaan en je levensweg samen mag vervolgen. Want alleen als de Heere God in jullie leven is, samen, in jullie huwelijk is, dan leer je wat liefde is. En dat moet je leren. Bijbelse liefde, dat is niet vooral nemen. Dat is geven. Aan elkaar. En als je allebei geeft, ja, dan ontvang je ook van de ander. Maar dat is genade. Het is geven. Geven aan elkaar. Onvoorwaardelijk. En waarom leer je dat van de Heere God? Nou, omdat Christus het heeft laten zien. Hij heeft zichzelf weggegeven voor zondaar. Dat is liefde. Onvoorwaardelijk. En je moet van hem, de Heere God, leren wat vergeven is. Want dan moet je elkaar soms ook, als je getrouwd bent, de ander vergeven. En genadig zijn. Omdat je zelf ook moet leven van Gods vergeving en genade. En dat samen genieten waar ik het net over had, wat een beloning mag zijn, als je elkaar zo mag hebben, ja, dat doe je natuurlijk pas echt. En nog veel, veel dieper, als het niet alleen maar genieten is, maar ook dat je er dankbaar van bent en van wordt. Dankbaarheid die er komt als je in die kleine momenten van samen zijn Gods hand ontdekt. Omdat je weet, we ontvangen het van hem. God en zijn Zoon Christus heb je nodig als de 3e. Laat hem zo aanwezig mogen zijn. In jullie leven, in jullie huis. Samen Bijbel lezen. Samen bidden. Samen naar de kerk. Dicht bij hem leven. Want dan is hij er ook. Dan voeg je die 3e streng toe aan de 2 die jullie mogen zijn. Dan wordt het sterk. Dan ben je van hem. En dan is vandaag een goed begin, bruidspaar, want jullie wilden heel bewust hier in de kerk jullie huwelijk beginnen. Aan het jaarwoord dat jullie elkaar vanmiddag al gaven, voeg je nog een jaarwoord zometeen hier in de kerk aan toe. De kerk waar Christus woont, in zijn gemeente met zijn woord. En dat doen jullie in het besef en het geloof dat alleen als hij meegaat het goed zal zijn. Alleen dan is het sterk. Want het is waar. Een 3-voudig snoer wordt niet snel gebroken. En als er dan momenten komen dat het misschien even niet zo lekker gaat samen. Doe dan een beroep op Hem. En als er momenten zouden komen van tegenspoed, moeite, verdriet, verwacht dan je hulp van boven, bij God vandaan. En het is zo heerlijk, want Hij wil graag meegaan. Hij is niet onwillig om als die derde streng te fungeren. Dat doet hij graag. Dat is hem juist tot eer. Wanneer je hem erbij vraagt. Heere, wilt u ons helpen? Wilt u ons zegenen? Wilt u met ons meegaan? Daarmee ontvangt hij vandaag de eer. Daarmee ontvangt hij de eer als jullie samen in Almelo wonen. Laat dan Gods liefde, de liefde en genade van Christus, in jullie hart en huis mogen wonen. Want zoals we gaan zingen, waar liefde woont, daar gebiedt de Heere zijn zegen. Want daar woont Hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Amen. Ik wil nu met u het huwelijksformulier lezen, voordat we overgaan tot de bevestiging van het huwelijk. Waarin we ook horen hoe het huwelijk in de Bijbel door God gegeven is. We zijn als gemeente bijeen voor de bevestiging van het huwelijk van Hendrik Botter en Jannigje Versteeg. Want het is goed dat het huwelijk van de gelovigen, dat voor de burgerlijke overheid als Gods dienares is gesloten, ook in de samenkomst van de gemeente van Christus bevestigd wordt. En dat Gods zegen daarover wordt afgesmeekt. God de Heere openbaart ons in zijn woord dat hij man en vrouw geschapen en voor elkaar bestemd heeft, hun het huwelijk als gave en opdracht gegeven en er zijn zegen over beloofd heeft. Want God onze Vader, die hemel en aarde en al wat daarin is geschapen heeft, schiep de mens naar zijn beeld. Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En ze zullen tot één vlees zijn. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk. Deze schone gave van God is door de zondeval van de mens geschonden. Maar God, die groot is in barmhartigheid, heeft herstel van de huwelijkseenheid willen geven en zijn zegen bestendigd. Daarom heeft onze Heer Jezus Christus het huwelijk als instelling van zijn hemelse Vader geëerd door zijn tegenwoordigheid op de bruiloft te Kana en door het teken dat hij daar verrichtte. Hij heeft de verbreking van het huwelijk veroordeeld toen hij sprak, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. In de apostolische onderwijzing van het Nieuwe Testament wordt het huwelijk erkend als een gave van God, die geheiligd wordt door het woord van God en door het gebed. De apostel noemt de eenheid in het huwelijk een groot geheimnis dat hij betrekt op de eenheid tussen Christus en de gemeente. En daarom moet men het huwelijk niet lichtvaardig of gedachteloos aangaan, maar eerbiedig en dankbaar in de vreze des Heeren. De gemeenschap voor heel het leven mag een vreugde zijn waarin man en vrouw liefde en trouw, hulp en toewijding van elkaar ontvangen. En hoewel door de zonde ook de gehuwde velerlei tegenspoed en leed overkomt, mogen ze toch naar Gods belofte verzekerd zijn van de gunst en bijstand van de Heer. Opdat u nu in uw huwelijk naar Gods geboden en uit zijn belofte moogt leven, dient u te weten waartoe God het huwelijk heeft ingesteld. De bedoeling is in de eerste plaats dat man en vrouw door oprechte liefde verbonden elkaar in vreugde zullen toebehoren en elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alles wat tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoort. In de tweede plaats, dat door het huwelijk het menselijk geslacht en ook de kerk des Heren wordt gebouwd en dat de ouders hun kinderen, als het God belieft hun die te geven, in de kennis en vreze des Heren opvoeden en voorgaan. Iedere man leven met zijn vrouw en iedere vrouw leven met haar eigen man, overeenkomstig de wil van God, met een goed en gerust geweten, dat ons lichaam als een tempel van de Heilige Geest niet verontreinigd wordt. Vervolgens zult u uit Gods woord horen hoe zich de een tegenover de ander in het huwelijk dient te gedragen. De man die door God gesteld is tot hoofd van de vrouw, zal zijn vrouw liefhebben, zoals Christus zijn gemeente heeft liefgehad. Hij zal haar leiden en troosten, dienen en beschermen, net zoals Christus de troost en bijstand van zijn gemeente is. De vrouw zal haar man onderdanig zijn, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. Ze zal haar man liefhebben en dienen, hem volgen, met hem het gezin verzorgen en het sieraad vertonen van een zachtmoedige en stille geest. En beide zult u overeenkomstig Gods gebod trouw en toegewijd uw arbeid verrichten. U zult ook verstaan dat uw gezin deel is van een grotere gemeenschap en dat u een roeping hebt ten opzichte van kerk en samenleving. Wandelt in de vreze des Heren. Bedenk dat u erfgenamen van de genade des levens zijt. En wees vergevensgezind en leef met elkaar in wijsheid, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Nu we overgaan tot de bevestiging van dit huwelijk, verzoeken wij u, bruidegom en bruid, op te staan van uw zitplaats en elkaar de rechterhand te geven. Hendrik Botter, verklaart u hier voor God en zijn gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw vrouw Jannegje Versteeg. En belooft u dat u haar nimmer zult verlaten in goede nog kwade dagen, in rijkdom nog armoede, in gezondheid nog ziekte, totdat de dood u zal scheiden of totdat Christus is teruggekomen. En dat u haar in liefde zult leiden en dienen zoals een godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is. Dat u heilig met haar zult leven, haar trouw houdende in alle dingen overeenkomstig het heilig evangelie. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord? Jannegje Versteeg, verklaart u hier voor God en zijn gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw man Hendrik Botter. En belooft u dat u hem nimmer zult verlaten in goede nog kwade dagen, in rijkdom nog armoede, in gezondheid nog ziekte, totdat de dood u zal scheiden of totdat Christus is wedergekomen. En dat u hem in liefde zult volgen en dienen, zoals een godvrezende vrouw aan haar wettige man schuldig is. Dat u heilig met hem zult leven, hem trouw houdende in alle dingen, overeenkomstig het heilig evangelie. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord? Wees er dan van verzekerd dat God de Heere u samengevoegd heeft en u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft. Laten we nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 134, daarvan het tweede vers. Moment. Maar voordat we dat doen, mogen jullie nu elkaar de ringen geven als teken van trouw, van jullie trouw die jullie hebben beloofd. En ik wil daarvoor Emma uitnodigen om hier naar voren te komen. Een kostbaar kleinood als teken van jullie trouw en liefde voor elkaar. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 134, daarvan het tweede vers. Tijdens het zingen van deze psalm zullen Henk en Jannie knielen op de knielbank. Ze ontvangen dan Gods zegen en aansluitend bidden wij ook om die zegen samen met hen. Na het amen van dat gebed wat eindigt met het Onze Vader, zingen we staande met elkaar Psalm 134, daarvan het derde vers. De Vader der barmhartigheid, vervullen u met zijn genade. Wij verbinden u met oprechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Laten we bidden. Barmhartige God en Vader, die deze bruidegom en bruid tot elkaar gebracht en door de band van het huwelijk verenigd hebt, wij danken u voor de zegen die u aan dit echtpaar geeft. Dat ze onder uw hoede samen door het leven mogen gaan. Wil hun de genade geven dat ze door de liefde van Christus steeds meer naar elkaar toegroeien, verbonden in de eenigheid van het ware geloof. Schenk hun de kracht van uw Heilige Geest, opdat ze als man en vrouw in hun gezin leven naar uw goddelijke wil. Heilig de band die hen verenigt, tot zegen voor henzelf, tot opbouw van de gemeente, tot een getuigenis voor anderen en tot eer van uw heilige naam. Wil ons verhoren, o God en Vader, om Jezus Christus wil, in wiens naam wij tot u bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan geef ik nu graag het woord aan de ouderling van dienst, Gijs Hardeman, die namens kerkraad en gemeente jullie de trouwbijbel mag overhandigen.
Ja, als het goed is. Ja, hij doet het. Als wijkoudeling mag ik namens de Pnieuwkerk jullie straks de trouwbijbel overhandigen. Ik vind het fijn dat jullie er ook speciaal naar gevraagd hebben. Ik ken Jannie natuurlijk al veel langer, ook vanuit de oude Pnieuwkerk. Kan ik me wel herinneren dat jullie als familie een paar banken voor ons zaten. En ik zat de afgelopen week zo eens te denken, ja, wat zeg je dan? Wat mij eigenlijk trof, dat je, om je in een woord samengevat, dat je erg trouw bent. Als ik na kan gaan, heb je bijna je hele werkzame leven bij de Engelenburg gewerkt. Ik heb het gisteravond nog even aan Aris gevraagd. En die zei van, ja, dat klopte wel. Je had nog even in Elst gewerkt, maar hij moest heel diep nadenken. Dus Henk, ik weet zeker dat je een vrouw krijgt die erg trouw is. En dan mag je ook dankbaar zijn, ook de Heere dankbaar zijn. Ik wil een enkel vers lezen uit deze Bijbel. Psalm 46 en vers 8. De Heere van de lege machten is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Het is de Heere met 5 hoofdletters, dat is de verbondsgod. Hij is trouw tegenover onze ontrouw. Hou hem vast. Geef deze Bijbel ook een ereplaats in jullie huis. Niet dat die in een mooi kastje komt te staan, maar leg hem binnen handbereik en lees er samen uit. En spreek er ook over door. En zoek zo de Heere ook samen. Hij wil dan ook een veilige vesting zijn. We mogen ook de toevlucht tot hem nemen, ook in moeite en in zorgen. Want het is een Heere, die is een machtig God, die is ook trouw tegenover onze ontrouw. Het is ook de God van Jacob, maar hij wil ook de God van ons zijn.
Laten we met elkaar nu de Heere danken voor wat Hij ons gegeven heeft. En ook bidden om zijn zegen over het vervolg van deze dag. Laten we bidden en danken. Heere trouwe God, wij danken U dat we zo deze dienst mogen beleven met elkaar. Vol vreugde, vol dankbaarheid, Heere, jegens U, die Henk en Jannie samen heeft gebracht. En Heere, ze mochten hun ja-woord hier in de kerk herhalen, ten overstaan van ons allemaal als getuigen, en ten overstaan van Uzelf, de drie enige God, als getuigen. U heeft hun ja-woord gehoord, en Heere, dan weet U wat ons menselijk ja-woord waard is. Heere, U weet dat ons ja-woord mag wegen en belang heeft, en tegelijkertijd dat het vanuit onszelf niet mogelijk is om dat ook echt gestand te doen. Daar hebben we U bij nodig. Maar Heere, zoals zojuist ook duidelijk werd, toen Henk en Jannie hier geknield lagen voor U en U hen Uw zegen wilde meegeven, U wilt met hen meegaan als die derde streng in het touw, zodat het sterk zal zijn. En Heere, dan danken wij U voor Uw woord, dan danken wij U voor Uw zegen. En dan willen wij U ook bidden, Heere, voor mensen die elkaar ooit als een geschenk uit Uw hand ontvingen, Heere, dat ze in liefde trouw mogen blijven aan elkaar. En elkaar telkens opnieuw ook mogen ontdekken en herkennen. Want zo geeft U toch mensen aan elkaar. Heer, wij bidden u voor hen die het gaandeweg moeilijk met elkaar hebben gekregen. Heer, geef dat ze elkaar mogen terugvinden. Wij bidden u voor hen die van elkaar gescheiden zijn geraakt. En wij bidden u ook voor hun kinderen. Heer, houdt u ze vast in uw trouw en uw liefde en geef dat verbittering geen plaats krijgt. Wilt u kracht en sterkte geven in alle moeite. Heer, wij willen u bidden voor weduwen, voor weduwnaren, voor wezen. Wilt u hen bewaren voor eenzaamheid en opstandigheid? En wilt u hen vertroosten met uw nabijheid? Heer, wij bidden u voor mensen die alleen gaan. Wilt u hen zegenen met een leven ten dienste van u en tot zegen van velen? Heer, geef ons zo allen, gehuwd of ongehuwd, uw genade, opdat we elkaar kunnen dienen als een afglans van uw liefde en trouw. Heer, ga zo ook met ons mee in het vervolg van deze dag, als het feest gevierd mag worden. Heer, laat het een feest vol vreugde en dankbaarheid mogen zijn, om wie u bent, om uw trouw en goedheid. Verhoor zo onze gebeden en aanvaard onze lof en dank. Door Jezus Christus, onze Heer, uit genade. Amen. Zometeen is bij de uitgang er gelegenheid om uw gaven te geven. Er hangen collectezakken, daar kunt u uw gaven in geven voor de onkosten van deze dienst. En we willen tot slot met elkaar zingen uit de bundel Weerklanklied 433. Het lied dat ook jullie hadden uitgezocht. Grote God, wij loven u. Heer, o sterkste aller sterken. Heel de wereld buigt voor u en bewondert uw werken. Lied 433. Ga dan hier vandaan, ontvang Gods zegen en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.